Ik heb maar 2 schriftelijke vragen gekregen. Hebben jullie allemaal in de verkeerde doos gestopt of zo? Of zijn er maar weinig vragen? Het was allemaal zo glashelder. Als er geen vragen zijn, zijn er maar 2 mogelijkheden. Of er was niemand die iets ervan snapte, dan is er ook niks te vragen. Of alles was volkomen duidelijk. Heb jij daar een vraag?
Nee, dit was een e-mailadres. Maar die geef ik u ook. Kunt u een vraag stellen?
Goed. Ik begin met die 2 en dan hoor ik wel wat voor mondelinge vragen die je hebben. Leo heeft er ook nog een.
Het is te lang om op te schrijven.
Ja, heb je ze allemaal opgeschreven?
Het is te lang om op te schrijven.
Oh nee, maar dat is goed. Je krijgt de buurt. Je krijgt de buurt. Nee, voordat de zon onder is, zijn we weer weg. Eerste vraag. In uw lezing miste ik Syrië. Ook een Sjiitisch land. Dat lijkt me eigenlijk sterk. Kan iemand mij daarbij helpen? Ik zou denken dat Syrië een Soenitisch land is. Niemand die daarin enig wijs woord kan spreken?
Hij werd toch geholpen door Iran?
Ja, Assad werd geholpen door Rusland. Daar komt de vraag ook over. Wat te denken van Assad die politiek asiel kreeg? Ja, ik zag hoe hij ontvangen werd, Assad, toen hij verjaagd werd uit Syrië door Poetin. Toen dacht ik, 2 schurken die elkaar omhelzen. Mag ik wel hardop zeggen hier, hè? Ja, het is ongelooflijk, toen Assad eenmaal verdreven was, dat we erachter kwamen wat deze man heeft aangericht in zijn eigen land. Onvoorstelbaar. Je moet niet vergeten dat Poetin, dat is niet hetzelfde. Poetin wordt zeer vereerd door de Russen. Je kunt wel denken dat al die cijfers bij de verkiezingen allemaal geflatteerd zijn. Dat zal misschien ook wel zo zijn. Maar iemand als Navalny krijgt daar nooit een kans. Terwijl ik dat zo'n aardige, lieve man vond. Maar juist daarom zou hij het ook nooit worden. Je hebt een bullebak nodig en dat is Poetin. En hij wordt op handen gedragen. Dat kunnen wij ons misschien moeilijk voorstellen. Maar even over Syrië. Ik heb Syrië, dacht ik, wel even genoemd. Want ik dacht dat ik vertelde dat het oude Assur bestaat eigenlijk vooral uit Irak. Want het oude Assur is vooral het 2-stromenland. Maar Syrië, die naam alleen al, die komt via het Grieks ook uit de naam Assur, heb ik me laten vertellen. Dus ik zeg altijd dat oude Assur, dan moet je kijken naar Syrië en naar Irak samen. Het boeiende is, je kunt dat niet altijd terugvinden in de profetieën. Maar Assur wordt wel heel vaak genoemd. En dat wil ik toch even vermelden, want dat is een van de meest merkwaardige gedeelten in de profetieën die je kent. Dat is in Jesaja 19. Als daar geschreven wordt over Israël en de rol die Israël zal bekleden in het Messiaanse Rijk, dan staan er 2 bondgenoten naast Israël. Assur en Egypte. Je gelooft je ogen niet. Er zal een altaar zijn ook in Egypte. En de overeenkomst tussen het Egypte van dan en de bevindelijk gereformeerden is dat er staat in Jesaja, je weet het, dat ze Egypte zullen ze de talen Kanaans spreken. En je weet, in bepaalde kringen is dat een zeer geliefde taal. Ik heb nog wel dominees gelezen die taal machtig waren. Het is adembenemend. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar alleen al taalkundig vind ik het buitengewoon. Maar daar komt die uitdrukking vandaan. In Egypte zullen er zijn die de talen Kanaans spreken. Dat betekent gewoon dat ze Hebreeuws kunnen. En er zal een altaar zijn. Naast het altaar dat zal herrijzen in Jeruzalem, zal er ook een altaar zijn in Egypte. En daarnaast Assur. Moet je je voorstellen, Israël, als je even op de kaart kijkt, zal ik proberen voor jullie uit te beelden. Hier heb je Assur, daar heb je Israël en daar heb je Egypte. Het zal een drietal worden, een triple alliantie, als je nog de geschiedenisboekjes kent. En dat is heel apart. Eigenlijk moet ik daar ook wel de volgende keer maar op terugkomen. Want het zijn natuurlijk 2 islamitische landen. Maar die zullen door de Heer een heel bijzondere plaats krijgen. Niet al die landen zijn dus afgeschreven en terzijde geschoven in het Messiaanse Rijk. Dat kan natuurlijk alleen als de mensen die daar wonen, en in zoverre de mensen die daar wonen, zich zullen neerbuigen en van harte, van binnenuit, voor de Messias van Israël. Dat kan niet anders. Dat moeten we goed begrijpen. Niemand komt het Messiaanse Rijk binnen die zijn knieën niet gebogen heeft voor de Messias die zal verschijnen. Maar daar zeg ik verder niks over. Dat komt over 3 weken bij leven en gezondheid aan de orde. En dan, en ik neem aan bij dat Assur zal ook Syrië horen en Irak, dat is een beetje onduidelijk. De andere vraag die ik hier heb, de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Zijn dit de Chinezen? Ja, maar kijk, als je in Israël bent, in het Midden-Oosten, dan zijn de volkeren waar de zon op gaat, dat is dus oostelijk van Israël, dat zijn er een heleboel. Dan zou ik nou niet direct alleen maar aan de Chinezen denken. Dan zou ik nog eerder aan de Japanners denken. Die hebben de opgaande zon zelfs in hun vlag. Dat is moeilijk. Weet je, profetie bestuderen. Ik begon ermee, dat heb ik al eens vaker verteld, doordat mijn oma, toen ik 11 was, mij een profetische kaart gaf. En dat arme mens wist niet wat ze aanhaalde. Want nu, 69 jaar later, studeerde ik nog steeds als het ware op die kaart. Niet helemaal letterlijk, wat ik die kaart nog had, maar wel de profetieën. En ja, dat is niet allemaal even gemakkelijk. Wij zouden denken, de Chinezen spelen in onze tijd zo'n enorme rol, en dat zal waarschijnlijk alleen nog maar groter worden, ondanks de economische problemen die ze momenteel hebben. Maar dat wordt een van de interessante dingen, waar Trump ontzettend bang voor is, wat ze gaan doen met Taiwan. En in hoeverre dan het Westen zich gedwongen zal voeren om die Taiwanese te hulp te komen. Maar de vraag gaat verder. De zesde engel gooit zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Ja. Een van de grote moeilijkheden, misschien wel de grote moeilijkheid van het boek Openbaring, dat is de grens aan te geven tussen wat letterlijk genomen moet worden en wat symbolisch is. Ik heb uitleggingen gekend, commentaren die erop uit waren alles zo letterlijk mogelijk te nemen. En natuurlijk hele massa's commentaren die alles symbolisch nemen, en daar kun je dan je fantasie heerlijk op loslaten. Maar dat is ook een lastig probleem. Die rivier de Eufraat, die daar genoemd wordt, speelt in elk geval in het Bijbelse denken een enorme rol. De Eufraat is een behoorlijk eindje van het land Israël vandaan. Het ligt daar in Irak, waar die grote steden als Bagdad en Nineveh allemaal te vinden waren. Maar die Eufraat komt al voor in Genesis 15. Wanneer God een verbond sluit met Abraham en dan aan Abraham zegt, dit is het land dat je krijgt, het beloofde land. En dan staat er als grenzen, ik bedoel, de Verenigde Naties schrikken zich na als ik dat hier hardop zeg, voor zover ze die weten. De grens daar is vanaf de rivier van Egypte, dat is waarschijnlijk niet de Nijl, maar de beek van Egypte, de Wadi El Arish, tot de Eufraat. Ja, ik heb Grieks geleerd en dan ga je altijd die eu als een ui uitspreken. Hè? Dat weet je dus vandaar. Ik zeg dus ook niet therapeut, maar therapeut. En dat is dus ook met de Eufraat zo. Dat is fenomenaal. Moest voorstellen, in het Messiaanse Rijk zal er een groot Israël zijn, waar eigenlijk koning Salomo ook al over regeerde. In 1 Koningen 4 zie je dat zijn rijk, zijn invloedssfeer, laat ik het zo zeggen, zich ook uitstrekte tot aan de Eufraat. Maar ook het beperkte Israël, waarvan de grenzen beschreven worden in Ezechiël 48, laatste hoofdstuk van het boek Ezechiël, dat is meer het Israël zoals we dat nu kennen. Waar trouwens ook de helft van Libanon bij hoort. Als Hezbollah benauwd is dat Israël zich niet zal beperken tot het grondgebied dat ze nu hebben, maar ook de helft van, een groot stuk van Libanon erbij wil hebben, hebben ze gelijk. In het Messiaanse Rijk is de hele zuidelijke helft ook opgenomen in dat land Israël. En dat is dan nog het beperkte Israël, het uitgebreide, dat gaat van de rivier van Egypte tot de Eufraat. Dus die Eufraat speelt steeds op allerlei punten een hele boeiende rol. Vaak heet hij in het Hebreeuws gewoon de rivier. De Statenvertaling zet er dan cursief achter de Eufraat. Maar als het de rivier is met een hoofdletter, dan weet u dat vast als u de Bijbel leest, gaat het altijd over de Eufraat. Een van die twee rivieren in het Tweestromenland. Zelf al een heel interessant thema waar je een hele avond over kan praten. Maar dat komt dus ook voor in het boek Openbaring. En dan die koning uit het oosten. Ja, dat kun je invullen zoals je dat zelf meent te moeten doen. Maar om bij de Eufraat al meteen ten oosten daarvan aan de Chinezen te denken, gaat een tikkeltje ver. Zowel letterlijk als figuurlijk. Nou, dat waren de twee schriftelijke vragen. Dus Leo, ik zit op popelen om te luisteren naar wat jij allemaal
hebt. Leo, voor Marty.
Oh, sorry, is nou even de discussie.
Voor Marty dat later allemaal na gaat kijken, want die is daarover begonnen dat hij dan de vraag niet kon horen. Dus als iemand een vraag heeft, graag even de microfoon gebruiken. Leo, alsjeblieft.
Dank je. Ja, ik heb een vraag, maar die is een beetje te lang om op te schrijven.
En dus heb je hem opgeschreven?
Het zijn eigenlijk drie vragen in een vraag, zijn het.
Mag hij drie vragen stellen?
nou vooruit. We beginnen meteen.
Ja. De afzonderlijke gebeurtenissen in de profetie, die zijn mij vaak nog wel duidelijk. Maar ik heb altijd een beetje moeite om het hele plaatje te overzien. Met name in chronologische volgorde. Dan duizelt het mij wel eens. Ik zal even uiteenzetten zoals ik het altijd uit mijn vergaderingstijd begrepen heb. We leven nu in de laatste bedeling. Bedeling, dat is een uniek een tijdperk waarin God op een unieke manier met de mens handelt. Al of niet afgebakend door bepaalde gebeurtenissen. Zo heb ik het altijd begrepen. En er zal een tijd komen dat de laatste jaarweek aanbreekt. Ik heb altijd geleerd dat gekenmerkt zal worden door de opname van de gemeente. Nou, daar wordt door heel veel mensen verschillend over gedacht. Ik geloof dat nog steeds, maar dat zij zo. En dan zal die laatste jaarweek zal plaatsen. In die laatste jaarweek zal er dus een hersteld Romeinse Rijk zijn.
Dat kan ook al eerder beginnen natuurlijk.
Ja, oké. Maar dat herstelde Romeinse Rijk zal dan een verbond hebben met Israël. Er zullen twee personen zijn die belangrijk zijn. Dat is het beest uit de zee. De zee, heb ik altijd begrepen, dat zijn de volkeren. En dan de antichrist, waarschijnlijk hetzelfde als de valse profeet. En die antichrist, die zal zich halverwege die laatste jaarweek in de tempel zetten en zich door als God laten aanbidden. En hij zal het verbond beëindigen en het voor velen zeer zwaar maken. Maar dan staat er dus hier in Ezechiël dat de Israëlieten, de mensen in Israël, die zullen in rust en vrede wonen. Dat is iets anders dan dat hij het verbond van velen zwaar zal maken. Hoe is dat te rijmen? Dat is vraag 1.
Nou, je hebt een hele lange vraag gesteld met een kort antwoord. Dat laatste uit Daniël 9, uit de profetie van de 70 jaarweken, is een kwestie van vertalen. Ik geloof dat jij de Statenvertaling citeert. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, misschien ook wel de NBG, weet ik niet meer. Maar je kunt ook vertalen, hij zal een vast verbond, een stevig verbond maken met de massa van het Joodse volk. Helemaal niet dus iets van zwaarte of wat dan ook. Het verbond betekent, ik denk wel de stiekem, maar alsjeblieft zeg niet dat, denk niet dat dat de uitleg is die ik nou geef. Stel je voor dat Trump nou inderdaad zo voor partij kiest voor Israël, dat hij tegen de Joden zal zeggen, mij kunnen jullie aan. Hij heeft nog 3,5 jaar, zolang duurt zijn presidentschap en vast verbond. Terwijl hij helemaal niet de man is waar ze uiteindelijk wat aan hebben. Omdat hij niet de man is die de Heer dient. Dat zou kunnen. Maar je hebt een heleboel goede vragen gesteld. Je had dat 40 jaar geleden aan mij moeten vragen. Toen wist ik dat allemaal veel preciezer.
Nou, dat heb ik misschien wel eens een keer op een weekend gedaan, wie weet.
Ja, joh. Maar dat meen ik heel eerlijk. Bijvoorbeeld, die 70, profetie van de 70 jaarweken is uitermate complex. En daar zitten heel wat vraagtekens achter. Ik heb een tijd geleden met een Joodse rabbi daarover gediscussieerd via de app. Had ook nooit durven dromen vroeger, hè, dat ik nog zou appen met een rabbi. Hè, maar dat kan ook. Dus, over hoe leggen jullie dat die profetie van de 70 jaarweken uit? Nou, dat is zoiets totaal anders, dat kun je niet voorstellen. Dus hoe zit dat met die laatste jaarweek? Een sterk argument voor die laatste jaarweek is die 3,5 jaar die je elke ogenblik terugvindt in het boek Openbaring. 42 maanden. Tijd, tijden en een halve tijd, dat is 3,5 jaar. En 360.
1260.
1260.
Dat is Daniël. Ja,
precies. Dus dat is wel een heel sterk argument dat die laatste halve jaarweek, dat die door dus in het boek Openbaring voorkomt, dat we dat zo moeten nemen. Maar voor de rest, ik ben al blij dat ik zo langzamerhand denk dat ik de hoofdlijn van die profetieën te pakken heb. Maar de details, daar kun je ontzettend veel vragen over stellen, waar je ongetwijfeld mensen voor zult vinden die je precies zullen vertellen hoe het zit. Ik ben steeds voorzichtiger geworden bij heel veel van dat soort details. En dat is hier ook een beetje zo. Maar die vertaling is al heel belangrijk. Hij zal het een vast verbond maken. Dus aan het einde zal daar iemand zijn, een wereldelijk leider. Dat heeft te maken met het vorige onderwerp over Europa. Maar dat zal nou misschien Amerika zijn. Die de bescherming toezegt aan Israël. En daarbij uiteindelijk zal het zijn zoals God het zegt van, ik geloof van Egypte. Waar ze op steunden Israël toen ze bang waren voor Assyriërs. Toen sloten ze verbond met Egyptenaren. En dan zegt de Heer God, Dat verbond zal zijn als een rietstaf waar je met je hand op steunt. En die rietstaf is heel dun en razendscherp. En die dringt dwars door je hand heen. Prachtig beeld. Ja, niet leuk, maar wel prachtig beeld. Om duidelijk te maken hoe je vertrouwen kunt vestigen op mensen die jou bescherming aanbieden. Terwijl je daar alleen maar nog veel meer ellende van ondervindt. Een onbetrouwbare. Trump is een onbetrouwbare man. Want Trump heeft maar één interesse en dat is hij zelf. Macht. Dat is heel onvoorstelbaar. Dat zoveel christenen, dat is een van mijn moeilijkste problemen. Ik ken zoveel christenen in Amerika door de loop van de tijd dat ze allemaal hem ondersteunen. Hij is zo iemand die typisch als een rietstaf voor Israël zou kunnen dienen. Waar ze zich alleen maar aan vergaloperen. Maar voor de rest kun je heel veel van dat soort detailvragen stellen. En dat zeg ik in het algemeen. Waar andere mensen misschien kinklare antwoorden op geven. Maar dat zijn al die antwoorden ken ik. En die heb ik zo langzamerhand. Ben ik daar steeds voorzichtiger mee geworden om daar een keuze in te maken van zo zit het. Ik zei het straks al in de openbaring. Alleen al de vraag, is het allemaal symbolisch of is het allemaal letterlijk? Of iets ertussenin? Dan zie je al een heel vraag die het hele boek daardoor verschrikkelijk moeilijk maakt. Nou, dat is met deze dingen over. En dit is pas zijn eerste vraag, dames en heren.
Ja, de volgende vraag.
Nee, ho. We zullen kijken of voordat de nacht aanbreekt. Eerst die mevrouw daar.
Ja, ogenblik.
Ja, dat is belangrijk, want anders. Het Nederlandse volk moet het ook kunnen horen.
Ik weet niet of u dat bekend is, maar een zekere Reinhard Bonke. Een grote zendeling. Die is overleden voordat Trump aan de macht kwam. Maar die heeft gezegd dat. Hij van God heeft gehoord, en deze man is echt een betrouwbare evangelist, dat Trump door God wordt gebruikt. En dan weet ik ook niet hoe God hem gaat gebruiken, maar dat wilde ik toch even aanvullen.
Ja, mevrouw. Weet u, toen Trump tegen Biden opnam, waren er 20 profeten in Amerika die voorspelden dat hij zou winnen. Ze hadden het alle 20 mis, want Biden won. En zelfs met een grotere overmacht dan waarmee Trump nu gewonnen heeft. Eén daarvan heeft ze zonder beleden, voor zover ik weet. En heeft zelfs de titel van profeet naast gelegd. De andere verzonnen allerlei smoesjes, zoals, ja, dat gaat over 4 jaar in vervulling, dat is dus nu. Dus er zijn ook mensen die zeggen, ja, zie je, het is toch in vervulling, gaan we 4 jaar later. Ja, luister eens even, zo kan ik het ook. En dat is, ik zeg ook niet dat God hem niet zal gebruiken. Maar dat is dan zijns ondanks. Want niemand zal beweren dat hij een christen is of zelfs maar enigszins geïnteresseerd is in de. Ze hebben hem ooit gevraagd naar zijn lievelingstekst uit de Bijbel. Moest hij heel lang over nadenken. Ten slotte noemde hij iets wat helemaal niet in de Bijbel stond. Deze man praat de christenen aan de mond, want die hebben hem aan de macht geholpen. De grote massa. Maar voor de rest, ik leg hem in de hand van de Heer. Hij is heel wat minder dom dan we denken. Dat is hij zeker niet. En mijn reconstructie aan het begin, ik zal hopen, of het zal vanzelf blijken of die klopt, ja of nee, dat hij vooral beducht is voor Rusland en vandaar de problemen in het Midden-Oosten en voor China. En daarom de problemen in Oekraïne en het Midden-Oosten zo gauw mogelijk opgelost wil hebben. Op zijn janboerenfluitjes, want Poetin laat zich niet op die manier een vrede afdwingen. We zullen het zien. We hebben een dubbele moeilijkheid vanavond. De details van de profetieën uit te leggen. En ook nog eens de details van het wereldgebeuren van vandaag uit te leggen. Het zijn moeilijke dingen. Ik kan alleen maar aanwijzingen geven. Ik weet van Reinhard Bonke. En het feit dat hij het gezegd heeft, is voor u misschien erg belangrijk. Maar ik hou me liever aan de schriftuitleg. En dat is al moeilijk zat. Dan te luisteren naar de profeten. Ik denk altijd maar aan die 20 profeten die voorspelden van Trump zou winnen. En dat is niet gebeurd. Dus.
Ik geloof dat Kees een vraag heeft.
Je krijgt nog wel een kans, Leo. Voordat de nacht gevorderd is. Maar eerst de andere mensen.
Sorry voor mijn stem. Ik heb met zeer veel belangstelling en heel serieus naar u geluisterd. Je hebt vroeger, decennia geleden, had je het boek van Hollinsey. Heel gedetailleerd beschreef hij de toekomst. En ik heb daar ook wel belangstellend naar geluisterd en gelezen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, het zal me wat, meneer Lindsay. En dat zeg ik nou bij u niet.
Oh.
Wat is nou het geheim van Ouweneel dat ik hem wel serieus neem en Hollinsey niet helemaal?
Ten gunste van Hollinsen wil ik zeggen dat hij een boek geschreven heeft dat bij miljoenen over de hele aarde in talloze talen vertaald is. Zijn boek The Great Late Planet Earth. Zover heb ik het nooit geschopt. Hij heeft ontzettend veel mensen bereikt. Hij heeft nooit beweerd dat hij 100% de waarheid heeft gesproken. Hij heeft heel veel mensen aan het nadenken gebracht. En daar stonden heel veel dingen in die de moeite van waard zijn om nu nog te overwegen. Maar het is tijdgebonden. Net zoals bij uitstek mijn preek vanavond tijdgebonden was. Want ik zei al, over 14 dagen is er misschien zoveel gebeurd dat ze zeggen, nou, die preek weer weggooien. Want het is... Lindsay was bijvoorbeeld tijdgebonden in de zin dat hij dacht, het grote gevaar is het communisme. Maar het communisme bestaat niet meer. Gevallen, behalve op Cuba misschien nog, ik weet niet. Dat wil niet zeggen dat hij er helemaal zo naast zat, want Poetin is de nieuwe tsaar. Maar een van de leuke dingen, een van de moeilijke dingen, is dat ik vanaf de 19e eeuw lees wat mensen over de toekomst geschreven hebben, uitleggers. Heel veel dingen terecht, maar frappant zijn vooral de dingen waarin ze het mis hadden. Omdat ze te veel vanuit hun eigen tijd dachten. Ik weet nog van in de 19e eeuw dat ik las over iemand die had het over het herstel van het Romeinse Rijk, over ijzer en leem. En die haalt als bijvoorbeeld aan, uit zijn eigen tijd, ik begon bijna Duits te praten, Bismarck aan. De ijzeren hertog. En hij zag daarin een stukje vervulling van dat ijzeren rijk. Die fout, aanhalingstekens, kun je constant maken. Dat je te makkelijk gaat invullen wat er nu gebeurt als deel van de profetie. Als deel van de vervulling. En als het inderdaad nog een tijd duurt, straks als Trump voorbij is, dan wordt hij een voetnoot in de geschiedenis. Dat is zijn mogelijkheid. En al die dingen waar we ons nu druk over maken, spelen dan geen rol meer. Dan komt er weer een democratische president, totaal anders. Dat is het probleem van profetieën. Je kunt niet dat losmaken van je eigen tijd. En het gevaar is dat je dan te veel daarin gaat lezen. En omdat ik zo voorzichtig ben, ben je misschien meer van mijn benadering gediend. Maar dat is ook de wijsheid van de ouderdom. Hollinsen was hij is nu intussen overleden. Hij was een heel stuk jonger toen hij deze dingen vertelde. En op het internet kunt u nog steeds preken van mij horen toen ik onder de 40 was. En dan zult u zeggen dat ik daar ook minder voorzichtig ben. De wijsheid van de ouderdom, daar hoort ook bij dat je wat voorzichtiger bent over een heleboel dingen te stellig te praten. Goed. Wie nog meer? Oh ja, sorry.
Leo vraagt 2.
Leo vraagt 2.
Zonder een lange inleiding?
Ja, is goed. Okay.
Even op jouw vraag terug te komen.
Ja, dat mag niet. Je moet vraag 2 stellen. Oh.
Hij was ook heel suggestief. Ook. Ja, vraag 2. Die inval van Gog en Magog. Wanneer zal die nou precies plaatsvinden? Ja. In die laatste jaarweek, laat maar zeggen. Ja. Is dat dan ook tijdens Armageddon? Want dan zal er ook een veldslag plaatsvinden in Israël.
De opvatting waarmee jij en ik zijn groot geworden was. Dat is heel bekend gehoord door Henri Rossier bijvoorbeeld. Dat was de benadering die als volgt gaat. Armageddon, Openbaring 16, Openbaring 19. Dat is de grote slag tegen de westerse mogendheden. Maar als dan de rust eindelijk is aangebroken, de Messias is teruggekomen. Messias wordt eigenlijk helemaal niet genoemd in deze hoofdstukken. Als Israël dan in rust woont, dan komt er als klap op de vuurpijl, als mosterd naar de maaltijd, Gog en Magog. Dat was de benadering waarmee ik groot geworden ben. Jij bent een beetje jonger, maar waarschijnlijk jij ook. Dat kan. Ik heb dat helemaal in het midden gelaten. Van het enige wat hier staat is, het is een volk dat in rust is teruggekeerd, maar zo ken ik Israël ook wel. Voor de 7e oktober kon je daar heerlijk verkeren en de vijand was altijd ver weg. Van de week of vorige week is er ook aan het licht gekomen hoe ongelooflijk de Joden, de Israëli's, gedwaald hebben doordat ze dit niet zagen aankomen. Of ze zagen het van aankomen en ze hebben er te weinig aandacht aan gegeven. 7 oktober is ook een ongelofelijke blunder van de Israëli's. En voor die tijd, er was dus ook een soort valse gerustheid binnengetreden, waarbij ze zich haast niet konden voorstellen dat er iets zou gebeuren zoals het al gebeurd is. Dus we blijven maar voorzichtig bij onze uitleg. Maar vandaar dat ik dus niet per se vastgepind heb op welk tijdstip het precies is. Al die gebeurtenissen van verschillende Bijbelboeken in elkaar te schuiven is een gevaarlijke bezigheid.
Ja, maar dat vind ik juist zo moeilijk.
Ja, dat is niet alleen moeilijk, het is ook gevaarlijk, want het is altijd een menselijke constructie. Het uitleggen van wat er staat is al moeilijk zat. Als we ook nog proberen al die gegevens uit al die boeken in een groot schema, en dat is natuurlijk ook wat vangstheologen ons vaak kwalijk genomen hebben. Ik denk aan het boek van die vrijgemaakte professor. De Bijbel is geen puzzelboek. Die beschuldigen ons en mensen, de manier waarop we opgevoed zijn van puzzelen. Al die puzzelstukjes uit al die profetieën werden aan elkaar geschoven en dat was dan de reconstructie. Maar die reconstructie is puur mensenwerk. Die afzonderlijke profetieën te verklaren is al moeilijk genoeg. Maar al die resultaten ook nog eens tot één groot machtig bouwwerk in elkaar te zetten, dat is het dan. Dat is mensenwerk. En daar kan je hopeloos in vergissen. Dat is met Helensie ook gebeurd. Maar hij heeft wel veel goede dingen bereikt. Hij heeft heel veel mensen laten nadenken over de profetieën. Ja, nou, dat was vraag 2 van Leo.
Ja.
Waar is onze wedstrijdleider?
Tijd voor broeder Pieter Wolf, die ook een goede vraag heeft.
Geen vraag, maar de grens met Gaza was een van de best bewaakte grenzen tussen Israël en Gaza. Maar er was een weeffeest daar zo en er stond een groot Boeddha-beeld. En iedereen die daar aanwezig waren, knielde voor dat Boeddha-beeld.
Wat kan is dat woord?
Dat Boeddha-beeld.
Oh, Boeddha-beeld.
Kan het niet zijn dat er van hoger hand een stuk verblindheid geschied is? Ja, ik ben heel voorzichtig.
Ja,
maar ik vind het wel heel frappant. Ja. Terwijl, laten we zeggen, afgelopen weken hebben we gehad met die bom in die bus.
Ja.
Die werd bij tijdig ontdekt. En daar ziet men ineens als volk Gods hand in.
Ja.
Maar kan het ook niet van hoger hand geweest zijn dat er een stuk verblindheid heeft plaatsgevonden?
Dat kan. Van dat Boeddha-beeld, dat is mij nieuw. Maar dat geeft niet. De Mossad, de spionagedienst, wat bij ons dan geloof ik de AIVD heet. Die Mossad is waanzinnig goed. Het is de beste anti-spionage en spionagebedrijf dat in de wereld bestaat. Dat die dus dit onvoldoende onderkend hebben, dat is inderdaad wonderbaarlijk. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, ja, zou het zijn als met die mensen in Sodom die blind waren, zodat ze de deur van het huis van Lot niet meer konden vinden. Dat is mogelijk. Maar het is een enorme blamage waar ze ook ontzettend van zijn. Netanyahu zit met die blamage. Als dat niet had plaatsgevonden, hadden ze niet al die gijzelaars kwijtgeraakt. Die nu nog steeds gedeeltelijk in handen van Hamas zijn. En de grote, grote prijs zijn die Hamas nog steeds in handen heeft. En die ze, nou, Trump heeft nu enorm gedreigd, die ze niet makkelijk zullen prijsgeven. Want daarmee kunnen ze nog steeds enorm veel van de Joden gedaan krijgen. En dus Israël schaamt zich daar ook wel diep voor dat ze dat hebben laten gebeuren. Maar, ja, Augustinus zei al, je kunt niet zeggen dat alle dingen door God veroorzaakt worden. Maar er is ook geen ding dat buiten God omgaat. En daarom vind ik het mooi wat je zegt, dat zou ook een voorbeeld van dit kunnen zijn. Het is ook niet buiten God omgegaan. Dat er zo'n verblindheid kwam in Israël dat ze niet onderkenden wat een groot gevaar dat was. En dat ze het ook toestonden dat zo'n groot feest met of zonder Boeddha-beeld gehouden werd vlak onder de rook van Gaza. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Zal Gaza in het Messiaanse Rijk tot Israël behoren, ja of nee? Even kijken, dan ga ik als schoolmeester even spelen. Gaat de Gazastrook meedoen met Israël of blijven die erbuiten? Wie durft te zeggen, ze doen mee met Israël? Wie zegt, ze blijven erbuiten? Wie zegt, ik heb geen flauw idee? Ja, je moet toch eens het laatste hoofdstuk van Ezechiël lezen, 48, waar de grenzen van het nieuwe Israël precies worden aangegeven. En dan vergelijk je dat met nummer 34. Ik vond een prachtig plaatje op het internet waar de grenzen van nummer 34, dat zijn dus de grenzen van toen, van het beloofde land, vergeleken worden met die van Ezechiël en dan komen ze voor het verreweg het grootste deel overeen. In beide gevallen is de helft van Libanon aan Israël. En zeker ook de Gazastrook. Die hebben die Filistijnen, hebben daar die 5 steden gehad. Gaza was een van de 5 steden van de Filistijnen. Maar die Filistijnen hadden dat land nooit mogen hebben. Dat is toegestaan door de eigen ontrouw van Israël. In het boek Richteren zie je dat ze waren te slap om dat op de Filistijnen te veroveren. Die zijn altijd een pijn in de nek geweest. Maar uiteindelijk hoort dat er ook bij. En dat Leuke vraag. Hier. Af en toe komt de schoolmeester en mij weer even naar boven.
Tijd voor de laatste vraag. Oh.
Die lieve mevrouw, die kijkt me zo sprekend aan. Leo, ik ga niet naar huis voordat ik die derde vraag...
U zal nog uitleggen van over dat ros.
Over dat?
Ros.
Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Het oorspronkelijk... nou weet ik weer wat u... Ja, u hebt gelijk, ik ben gewoon vergeten. Er staat in onze meeste vertalingen grootvorst of oppervorst. Vorst, dat is, ik geloof dat het woord sar is, maar opper of groot of hoofd, dat is dat woord rosh. Rosh betekent, denk maar aan Rosh Hashanah. Dat betekent het begin van het nieuwe jaar, maar oorspronkelijk hoofd. Het hoofd van het nieuwe jaar, dat 1 januari is het hoofd van het nieuwe jaar, daar zijn we een andere datum. Dus rosh betekent iets van eerste of hoofd of bereshit, zo begint de Bijbel in den beginnen. Dat reshit is hetzelfde, van dezelfde grond, van de stam afgeleid als rosh. Dus vandaar dat heel veel vertalingen dat woord rosh vertalen. En dus van dat rosh vorst maken, oppervorst of hoofdvorst of grootvorst. Maar ik zei al, de Septuaginta is altijd heel erg belangrijk wat die ervan maken. Tweede, derde eeuw voor onze jaartelling hebben daar de Joden in Alexandrië, toen heel veel Joden niet meer zo goed Hebreeuws konden, hebben zij dat vertaald in het Grieks. Het is altijd de moeite waard. Je zult in alle commentaren ook altijd verwijzingen naar die Septuaginta vinden. Septuaginta betekent 70, want het waren traditioneel 70 Joden die dat vertaald hebben. Daar staat dus de vorst van Ros. Daar is het woord Ros onvertaald gelaten. En Ros of Roes is dat oude woord waar het woord Rusland van afgeleid is. Als je het woord land weglaat, dan hou je dat woord Rus of Ros of Roes ook over. En men spreekt ook over het heilige Roes, dat heb ik straks niet verteld. Maar de Russen spraken zeker nadat het dus een christelijk land was geworden... En Moskou eigenlijk een heilige stad was. Niet alleen maar het derde Rome, maar een soort nieuw Jeruzalem. Een heilige stad. Spraken ze ook over het heilige Roes, het heilige Russische volk. Dus dat woord Roes of Ros is niet zo gek om te denken dat dat hier terug te vinden is in Ezechiël. Waarbij dan Mesech een verwijzing zou zijn naar Moskou. Heel fascinerend. En heel veel uitleggers door de eeuwen heen hebben dat ook zo gezien. En een heleboel anderen waren het er niet mee eens. Dus ook best. Maar goed dat u het nog even zegt, ja, want ik had het beloofd dat ik dat zo taalkundig eventjes uit de doeken zou doen. Wat zegt u? Even wachten op de microfoon. Het Nederlandse volk moet het ook kunnen horen.
Ik wil nog even opmerking. Ik wil nog even opmerking maken over dat woord Rosh. Voordat de vorst van Moskou het Tsaar genoemd werd, was zijn, voor zover ik weet, zijn titel vorst of grootvorst van Moskou.
Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Men spreekt voor die tijd zelfs van het Kievse Rijk. Dat was toen Vladimir de Heilige, tot het christendom overging. Daar werd hij ook heilig genoemd, ja. Zo heilig was hij helemaal niet. Maar, dus er zijn allerlei namen. En Roes is ook een van de... Als de geschiedenis begint, zei ik geloof ik al 862. En dan is het ook Roes of Ros. Dus dat is een heel oud woord om dat grote gebied aan te duiden. Terwijl dus aanvankelijk Kiev daarin een grote rol speelde, is het uiteindelijk Moskou geworden dat er in de hoofdstad was. En dat is het tot op de dag van vandaag. Wat doen we met Leo, vriend?
Leo, is het een makkelijke vraag?
Ja, een makkelijke vraag. Ja, maar en makkelijk
gaat u het kort beantwoorden?
Ik zal I will do my best.
Er staat in de Bijbel dat zijn tijden zullen de Israël iets te zeggen. En zij zeiden vrede, vrede, geen gevaar. En plots kwam het verderf over hun. In welk tijdperk in die laatste verdrukking moeten wij dat plaatsen?
Waar staat dat in de Bijbel?
Dat weet ik niet.
Ja, dat is toch een schandalig.
Ja, ik weet dat er staat.
Ja, dat is toch te duur.
Ik weet dat er staat.
Wie weet waar dat staat? Het staat in het Nieuwe Testament. In Thessalonicense. Ik geloof één Thessalonicense 5, als ik me niet vergis. Vrede. Luister, tot 7 oktober was alles ook nog redelijk rustig in de wereld. De machten hielden elkaar in evenwicht. Je kon nog gewoon op vakantie gaan naar een kibbutz in Israël. Nu is ineens alles anders geworden. Dat is heel boeiend. Het is hetzelfde als... Oh nee, dat heb ik hier niet verteld. Dat heb ik vanmorgen in dat interview een Christen voor Israël verteld. Kunnen jullie op televisie nakijken op YouTube. Daar heb ik dat ook gezegd in de tijd toen het Romeinse Rijk christelijk werd. Zei het is hetzelfde. De Pax Romana, dat is in het Latijn de Romeinse vrede. De vijanden waren allemaal onderworpen. Er was vrede en gerechtigheid in de wereld. En de christenen zeiden, dit is het Messiaanse Rijk. Christus is niet persoonlijk verschenen, maar hij is toch aanwezig in Rome in de gestalte van de keizer. Later kwam de paus er ook nog bij, die was er toen ook al wel, maar die had nog niet zoveel te vertellen. We hebben de Christus, de vertegenwoordiger van Christus, maar we hebben vrede en gerechtigheid. We hebben het volk van God, dat is de kerk. Ja, die Joden die zijn er ook nog wel die eigenwijze Joden, maar die tellen niet mee. De kerk, vrede, en dat vooral, vrede. Dat was toen heel, heel erg sterk. En dat heeft de vervangingstheologie enorm in de hand gewerkt. Kijk maar, dit is het waar de Bijbel het over heeft. Het Messiaanse Rijk is gekomen. En dat is door heel velen aangehouden tot op de dag van vandaag. Die vrede kwam een keer een eind aan. Maar het heeft wel lang geduurd hoor. Dat was een tijd van geweldige voorspoed en welvaart. Dus die tijd heb je vaker gehad in de geschiedenis. Die dan wreed doorbroken worden doordat ineens een of andere dwaas...
Dus dat duidt niet op een bepaald moment, maar op vele
dat
momenten.
Dat zou best kunnen in de toekomst, of in het heden. Dat is, maar dan, want als je dat in Thessalonicense verder leest, dan gaat het daar wel duidelijk over de eindtijd, denk ik. Ja. Maar ik kan daar geen datum bij geven. geen precieze aanduidingen waar dat, hoe je dat precies kan invullen. En heel veel van die dingen zullen we ook pas zien als het gebeurd is. Dan zullen we zeggen, oh, nou snap ik. Dat is wat daar staat in Daniel 9. Dat is wat daar staat in... Maar op het moment zelf is dat niet zo makkelijk altijd. Je moet erop letten, het gaat een keer gebeuren. En als het gebeurt, wees waakzaam. Maar dat van tevoren al in te vullen, dat valt niet mee. Nou Leo, ik vind het geweldig dat je toch nog alle drie de vragen kunt stellen.
Weet ik
wat ook. Zul jij lekker slapen?